Ik mag aan ieder van harte verwelkomen bij deze Bijbellezing, de tweede Bijbellezing vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. De vorige keer hoorden we van Paulus dankgebed. Ik dank mijn God. En al dankende mocht de apostel stem geven aan een hartelijke belijdenis. Dat hij die een goed werk begonnen had in hen, dat ook voleindigen zou tot op de dag van Jezus Christus. Na dit dankgebed en deze dankende belijdenis zijn wij vanavond getuigen van het gebed van Paulus voor de Filippenzen tot de Heere. En voordat wij de tekst van de brief opslaan, willen wij samen zingen. We doen dat in onze gedachten. Thuis kunt u van harte meezingen uiteraard. Van de 19e psalm, het 5e en het 6e vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. En ook het 6e vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht? Schoon. Psalm 19, het 5e vers en het 6e vers. zullen wij met hen voor elkaar bidden. Heren, dat wij deze avond hier in uw huis en ook zo in onze huizen het woord zullen opslaan. Het woord zullen lezen en door uw Heilige Geest dat in ons hart bewaren. Zoals we zo even hebben gezongen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Dat in die verwondering we ophoren van wat de Geest tot de gemeente zegt. Toen in de gemeente van Filippi. Maar door uw voorzienige zorg. Zeg tot de gemeente van elke tijd en elke plaats. Heren, we danken u. Dat ook dankzij de techniek de Bijbellezing voortgang mag hebben. Dat het woord deze avond opklinken mag in onze huizen. We danken u dat u voortgaat. Hoewel er zoveel stilstaat. En tot stilstand is gekomen. Maar uw zaak, uw woord en uw werk, heren, dat zal voorspoedig zijn. En als u werkt, zal niemand het keren, zal niets het keren. En zo mag dat woord tot ons komen. De een, misschien in de stilte van de huiskamer, alleen neergezeten. Een ander in gezelschap van anderen, misschien wel met elkaar horend naar het onderwijs vanuit de schriften. Heren, we bidden. Hoe onze omstandigheden ook zijn, laat het woord als de hand zijn van u, om ons te leiden in uw raad. Om ons te leiden in de weg die de uwe is. Ons misschien ook wel terug te brengen op de weg die de uwe is. Voor het eerst of ook weer opnieuw. En dat wij dat klare bericht ontvangen. Omdat uw Heilige Geest daar een klaar schijnsel over geeft. Ons hart verlicht. En de nevels opdoet klaren. Heren, we bidden. Wijd ons en leid ons genadig. In voor- en tegenspoed. In vreugde en verdriet. Als wij nog van verre staan. En als wij vertrouwd zijn geraakt en gemaakt met u, door u. Laat het woord doen in al die verschillende omstandigheden, harten, levens. Wat is tot eer en verheerlijking van uw naam, tot opbouw in dat allerheiligste geloof, tot uitbreiding van uw koninkrijk en daarbovenuit de eer van uw heerlijke naam. Heren, we bidden, gedenk hen die bijzondere noden kennen. We horen hoe de besmetting om zich heen grijpt ook in ons midden. Onze huizen binnenkomt, de gezinnen alleenstaande. Overvleugel en heren met uw genade. Bezoek hen als Israëls heelmeester. En dat het in die dagen veel, ja alles te zeggen heeft. Dat door uw striemen, o Lam van God, daar genezing is. Genezing van die geestelijke kwaal. Maar toch ook genezing van alle andere kwalen. Die als de bittere vruchtafzetting daarvan openbaar komen. Heren, verlicht de lasten. Geef herstel en heling bij u vandaan. En geef in dat bitter die vrede van die goddelijke, wondere, genaderijke omhelzing. Zoals Hiskia daarvan sprak, daarvan zong, die beleed en die bewonderde. Heren, geef ons alles wat nodig is, welke taak we ook hebben. Wees erbij als we neerzitten om te horen. Geef ons een goed uur onder een open hemel. Geef ons een uur door uw Heilige Geest aan uw geopend hart. O genadige Heere, in uw Zoon, we bidden het alleen om zijnentwil. Amen. Wij lezen en herlezen uit Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik uw gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Tot zover de inleiding tot de brief, de eigenlijke brief aan de gemeente van Filippi. Deze avond overdenken wij met name het gebed van Paulus en dan het 9e vers in het bijzonder, waar hij schrijft in de aanhef van de brief aan de Filippenzen: en dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Tot zover ook het woord wat we in deze Bijbellezing met name zullen onderstrepen. Voordat wij horen naar het woord van de Heilige Geest, zingen wij nog, bemediteren wij, Psalm 133, vers 1. Ai ziet, hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, dat het liefdevuur niet wordt verdoofd. Het is als de zalf op 's hoge priesters hoofd, de zalf waarmee hij is aan God gewijd, die door haar reuk het hart verblijd. En gedachtig aan het gebed van Paulus, ook het 3e vers: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. 133, 1 en 3. goede vrienden. Laatst, de eerste Bijbellezing vanuit deze Filippenzenbrief, hoorden wij hoe dankbaar de apostel Paulus is. Dankbaar, ondanks het feit dat hij zichzelf in gevangenschap in de gevangenis bevindt. We hoorden dat. Troost Paulus zo buitengewoon, dat de Heere de gemeente van Filippi, de gemeente die hem zo lief is, dat de Heere daar zijn werk doet en in stand houdt en voorspoedig maakt. En ook al zit Paulus dan achter slot en grendel, hij kan er desondanks wel van zingen, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Dat is zijn rust. De Heere is dat goede werk in deze Filippenzen begonnen. En inderdaad, wat een vreugde is dat. Als de Heere werkt. Want als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Paulus, hij zou daarbij bij dat schrijven van deze regels gedacht kunnen hebben aan een van de gemeenteleden in Filippi, bijvoorbeeld Lydia. Hij kan ook gedacht hebben aan de gevangenbewaarder. Ze zullen allebei lid zijn geweest van de gemeente te Filippi. In Handelingen 16, de vorige keer hoorden we daar ook al van, komen we ze allebei tegen, Lydia en de gevangenbewaarder. Wat was de Heere wonderlijk begonnen. Dat goede werk. Lydia. We lezen dat de Heere haar hart openzet, zodat zijn woord daar binnenkwam en daar binnendrong en in dat hart door Lydia bewaard werd. Of neem de gevangenbewaarder, een onverschillige figuur van huis uit, die ternauwernood ervoor bewaard wordt om zelfmoord te plegen en die door de knieën gaat voor Christus. Mensen, gegrepen door het woord, aangegrepen in de nood van hun verlorenheid. Mensen die daarom en daarmee buigen voor God. Mensen die een verlosser nodig kregen. In dat opzicht is de dankbaarheid van Paulus toch heel voorstelbaar, niet waar? Hoe heerlijk is het als je van zulke mensen tegenkomt. Ze ontmoet, ze spreekt. Van die mensen, zondaren in zichzelf, die Christus nodig kregen. Die Christus nodig hebben. Die in hun dood, zich uitstrekken naar hem. Misschien zitten ze ook vanavond aan de kerktelefoon of bij de laptop. Lydia's, van die gevangenbewaarders. De een van u is misschien zoals zij, iemand die trouw onder het woord van God komt. Iemand die een begeerte kreeg om de Heere te dienen, dat staat van Lydia in de Bijbel geschreven. Een ander onder u is misschien meer als hij, die gevangenbewaarder. Eerder was hij zo onverschillig als wat. Hard. Iemand die ook maar niets, maar dan ook niets had met God of zijn dienst. Maar hoe anders werd dat? De Heere kwam u tegen. Jonge vriend, de Heere kwam jou tegen. Hij hield ons tegen op de weg naar het verderf. En hij begon dat goede werk. Dan kun je toch inderdaad de Heere danken als je zulke mensen, ouderen, jongeren ontmoet en spreekt en gaat kennen, zoals Paulus hier doet. En toch is dat niet alles. Sommige mensen lijken wel eens van die gedachte te zijn. Ze denken dat als de Heere dat goede werk begonnen is, dat het dan ook meteen af is. En dat als een zondaar bekeerd wordt, hij meteen ook volleerd is. Wat horen we uit de mond van Paulus? Wel, hij dankt dat de Heere begonnen is en dat hij het ook voleindigen zal. Maar dat betekent toch dat het nu nog alles behalve volmaakt is. Het tegendeel is waar. Er ontbreekt nog zoveel aan. En daarom dankt de apostel niet alleen. Daar stonden we laatst bij stil. Ja, maar daarom bidt hij ook. En dit bid ik God. Zo schrijft hij in vers 9. En dit bid ik God. Dat mogen de Thessalonicenzen van hem weten. Dat moeten ze ook van hem weten. De apostel buigt in gevangenschap zijn knieën voor hen. In gebed. En dat niet een keer. Of zo nu en dan eens. Nee. Als we de taal van Paulus beluisteren, dan merken we dat het gaat om een voortdurend gebed. Een aanhoudend gebed. Het beste wat hij voor die Filippenzen doen kan, toch? En hadden ze hem kunnen zien in zijn gevangenschap, dan hadden ze kunnen zien hoe hij keer op keer voor hen de Heere zocht. De Heere aanliep als een waterstroom. De Heere aangreep in zijn genade. Een zegen. Als er zulke bidders zijn. Voor een gemeente, maar ook in een gemeente. Een zegen. Als er zulke bidders zijn in je leven. In je gezin. In je kennissenkring. In de gemeente. Paulus. Hij bidt. Hij is er ooit mee begonnen. In Damascus. Ja. Daarvoor had Paulus genoeg gebeden gedaan. Maar na de ontmoeting met de opgestane Christus. Blind neergezeten in Damascus. Dan zegt de hemel van Paulus, ziet, hij bidt. Daar was hij gaan bidden. Daar was hij gaan bidden om er nooit meer mee op te houden. Wat bidt hij dan? In dit geval voor deze Filippenzen. We lezen dat hun liefde meer en meer overvloedig zal worden. Dat is een gebed. Dat hun liefde meer en meer overvloedig zal worden. Dus die liefde is er. Die liefde tot de Heere. Die liefde tot zijn woord. De liefde tot zijn dienst. Of zoals Paulus het eerder gezegd heeft in vers 5. Hun gemeenschap aan het evangelie. En hoe voornaam dat die liefde er is. Die liefde. Heerlijke vrucht. Van dat goede werk dat de Heere begonnen heeft. Alleen, Paulus merkt bij deze bekeerlingen in Filippi ook dingen op die met die liefde bepaald niet te rijmen zijn. Later in de brief lezen we nog over zelfzucht, over trots. Paulus heeft gemerkt hoe sommigen uit zijn op hun eigen belang. En, om meer niet te noemen, ook de eensgezindheid onder hen heeft veel te lijden. Dus die liefde tot God en die liefde tot de naaste, die is bepaald nog voor verbetering vatbaar. Die is bepaald nog voor bekering vatbaar. Of, om het met de woorden van vers 9 te zeggen, die is bepaald nog voor vermeerdering vatbaar. En ik ben er zeker van dat u dat laatste grif zult toestemmen, als er in uw hart, als er in jouw hart, die liefde is. toch? Hoeveel tekort kleeft daar nog aan? Al mag je van bekering weten. En mag je van een genade God weten. Wat een tekort kleeft er toch nog aan die liefde. Die liefde tot Hem. Voor alles en boven alles. En de liefde die je ook je naaste schuldig bent. Dat hebt u toch, dat heb jij toch, dat heb ik toch gedurig weer Hem te belijden. Kijk. In andere tijden konden we het hier op deze plaats in de kerk, of als het niet meer kan thuis aan de kerktelefoon, konden we het met overgave zingen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Maar vaak ook doe je dat ook met iets van pijn in je hart, nietwaar? Omdat er nog zoveel aan die liefde schort. Wat is dan nodig? Paulus bidt. Dat hun liefde meer en meer overvloedig zal worden. Dit ene bid ik. Zo schrijft hij het letterlijk. Dit ene bid ik. En denkt u daarbij maar aan een rivier bijvoorbeeld. Misschien heb jij het ook wel eens gezien. Zo'n rivier kan heel klein beginnen. Soms uit een enkele bron, een zachte, een kleine stroom. Maar hoe verder die rivier komt, hoe machtiger hij wordt, hoe sterker hij wordt, hoe krachtiger hij wordt, hoe dieper hij wordt. En als er heel veel water aangevoerd wordt, dan kan die rivier zelfs op een zeker ogenblik buiten zijn oevers treden. Hij vloeit als het ware over. En dat is wat Paulus van de Heere begeert. Dat de liefde van de Filippenzen zo zal toenemen. Misschien denkt iemand nu, toch begrijp ik dat niet. Paulus, dat bedachten we de vorige keer ook toch? Paulus heeft zoveel liefde juist van de Filippenzen ondervonden in zijn leven en bediening. Nooit hebben ze hem in de steek gelaten. En arm als ze waren, wisten ze van hun armoede toch nog royaal en graag te delen met de apostel. En andersom, er is niet een brief die zo liefelijk is als de brief aan de Filippenzen. Die liefde was met andere woorden wederzijds. En dat is helemaal waar. En toch. Kijk. Ik haast me om te zeggen dat elke levende christen geldt wat deze Filippenzen gegolden heeft. Namelijk, daar woont de liefde. En toch, die liefde zal toch altijd nog weer gebrekkig blijken. En te weinig. En te klein. En laten we het daarom ook vooral zo bezien. Als de Filippenzen het nodig hadden. Dat hun liefde meer en meer overvloedig zal worden. Hoezeer zullen u en ik het dan niet nodig hebben. Dat die liefde meer en meer overvloedig wordt. Hoezeer komt dat woord van Paulus, dat gebed van Paulus dan ook op u en mijn hart aan. Als Paulus er de brief aan deze gemeente mee inzet. Hoezeer hebben wij dat dan niet ter harte te nemen. En daarom neemt u dit woord van Paulus uit de aanhef van de brief aan de Filippenzen, neemt u het vanavond maar als een toets aan en naast uw hart. Hoe zit het eigenlijk met die liefde bij u, bij jou, bij mij? Natuurlijk, er zou meer te noemen zijn. Meer dan liefde alleen. Je kunt het over de hoop hebben, over het geloof, over de volharding, over de vrede, over de blijdschap, over de langmoedigheid en de goedheid, al die wondere vruchten van de Heilige Geest. Ook bij deze Filippenzen was er ongetwijfeld meer te noemen dan de liefde alleen. Ik las echter, en dat vond ik toch treffend, de liefde is echter wel de koningin van alle genaden. De koningin van alle genaden. En Paulus heeft dat in die andere brief, de brief aan de gemeente van Korinthe, de eerste hoofdstuk 13, duidelijk genoeg gemaakt. Waar hij laat zien, we kunnen nog zoveel hebben, nog zoveel doen, maar zonder de liefde is het niets. En let wel, Paulus heeft het over de liefde. Hij heeft het over de hoogste, de diepste, de rijkste liefde. Niet een liefde die zichzelf zoekt, ook niet heimelijk, maar de ander, de Heere boven alles en de naaste als onszelf. En die liefde is een gave van God. Zoals Paulus daarmee begonnen is toch. Hij die een goed werk in u begonnen heeft. Bij hem komt die liefde vandaan. Hij heeft die liefde door de Heilige Geest in hun harten uitgestort. En daarom bidt Paulus nadrukkelijk de Heere dat die liefde meer en meer overvloedig zal worden. Omdat die liefde bij niemand anders en nergens anders te vinden is. Wat zegt de Bijbel? Johannesbrief. God is liefde. Hij is er dan ook de bron van. Hoe rijk is dat? Want in geen mens wordt deze liefde gevonden. Die zit vol met andere liefdes. De liefde tot zichzelf. De liefde tot de wereld. Tot de zonde. De boze. Stel dat we dat nou eens konden vragen, hè, aan die gevangenbewaarder. Nou, die had er wel een boekje over open kunnen doen. Maar zijn hart aan verslingerd was geweest in zijn oude leven. Waar hij vol van was geweest. Waar hij mee bezig was geweest. Waar hij door bezet was geweest. Waar hij op gericht was geweest. De levende God, niet dus. Zijn oude leven liet een andere liefde zien. Ik weet niet hoe dat bij ons is. Welke liefdes hebben uw hart? Liefdes die het stempel van de zonde dragen van de boze? Vragen die heel eenvoudig te beantwoorden zijn. Ga maar na. Waar je hart naar uitgaat. Waar het vol van is. Waar je je tijd mee vult. Waar je gedachten zich mee vullen. Waar je je zinnen opzet. De dingen van het Koninkrijk Gods. Of zetten we onze zinnen op de zonde? Plader eens door het verlanglijstje van je hart. En je vindt de antwoorden. Blader is door bijvoorbeeld je afspeellijst. Blader is door de lijsten van bezochte webpagina's. Profielen en accounts zijn vaak veelzeggende getuigen. Ik bedoel maar, wie komt hier zonder schuld uit? Niemand toch? Wat worden wij mensen gekenmerkt door een ontzettende liefdeloosheid jegens de Heere. En elk mens, zelfs onder een godsdienstige schijn, is toch in grenzeloze liefde tot zijn eigen ik op zichzelf uit. Geneigd als we zijn, ik zeg het met huiveren de catechismus na, om God en de naaste te haten. En die ellende komt aan het licht. Als het ontdekkende licht van de Heilige Geest in ons hart komt. Zoals bij de Filippenzen. Of boog u nooit met die nood, met die ellende aan zijn voeten. Omdat de liefde tot de zonde, de vijandschap tegen God betekent. En dat verbreekt je hart toch? Als de geest van Christus je onderwijst. Ook als er liefde in je leven kwam. Tot hem. Vanwege hem. Ook dan toch zult u niet anders kunnen dan met Petrus te belijden, Heere. U weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar er is zoveel wat tegen die liefde ingaat en indruist. Ook dan. Ja, want wat is ze gering niet, die liefde tot hem. Wat is ze dikwijls schraal en kaal. En wat deze Filippenzen betreft, bij hen ontbreekt het niet aan die liefde. Ze hebben ook anders dan de Efeziërs hun eerste liefde niet verlaten. We lezen er nergens over. Maar ook al is dat zo, en dat is genade, dan nog kom je er zoveel aan tekort toch. En wat is er en wat blijft er veel liefdeloosheid over in je leven? Jegens hem. Voor wat betreft het dienen van hem. Het eren, het vrezen van zijn naam. Tenminste, kunt u aan de avond van deze dag, zoals aan de avond van elke dag, iets anders belijden dan Heere. Wat heb ik u weer beschaamd deze dag. Ja, hem voor al en voor allen, maar ook anderen. We zagen al, Paulus heeft het hier nadrukkelijk over de liefde tot de Heere en de liefde tot de naast. Nou, neem dan ook je vrouw maar in gedachten, als u ze hebben mag. Uw man, hoe staat het met de liefde tot de naaste? Denk eens aan je kinderen, je ouders. Hoe verhouden wij ons tot elkaar? Breder nog, hoe gaan we met onze naaste om? Hoe bejegenen we die? Hoe spreken we over hem of haar? Het gaat nog verder. Neem je vijanden eens in gedachten. Wat is het dan een beschamende zaak, toch? Wat is dat stroomtje? Misschien maar dat druppeltje. Als het over de ware Bijbelse liefde gaat. En dat zeggen we dan niet, hoop ik, om ons te verontschuldigen. In de trant van, ja, een mens komt nu één keer alles tekort, hè? Dat zal waar zijn. Maar daarom kun je er maar mee buigen voor hem. Verbroken van hart. En daarom, als deze Filippenzen het nodig hebben meer en meer overvloedig te worden in de liefde, hoeveel te meer dan u en ik. Liefde die als een wassend water is, dat meer en meer toeneemt en meer aan kracht en meer aan diepte wint. Maar waar komt dat dan uit? Waar komt dat in uit? Die overvloedige liefde? Waar Paulus het over heeft? Waar blijkt die dan uit? Wordt het dan, goede vrienden, wordt het dan vooral knusser in de gemeente? Dat hangt een beetje in de lucht, hè, denk ik wel eens. We moeten lief zijn voor elkaar. En natuurlijk moeten we dat. Maar soms denk je wel eens, misschien is dat al meer uitgesproken in bepaalde kringen of groepen. Soms denk je wel eens, dat lijkt nu wel het een en het al te wezen. En dat maakt voor menigeen ook het aantrekkelijke daarvan uit. En ik wil er helemaal geen karikatuur van maken, dat begrijpt u wel. Maar is het dan? Is het het een en het al? Natuurlijk. De liefde dient er te zijn. En hoe aangrijpend het is als het daaraan schort en dat het daaraan schort, dat is uit het voorgaande genoeg duidelijk geworden, denk ik. Maar waarin komt nu die overvloedige liefde uit? Het is belangrijk om ons daarin te laten leiden door het woord. Waarin komt nu die meer overvloedige liefde uit? Die liefde, die heeft meer en meer overvloedig te worden, lees ik in vers 9. In erkentenis en alle gevoelen. Dus het eerste wat Paulus noemt, dat is erkentenis. Wij zouden zeggen kennis. Het gaat om het kennen van die vermeerderde liefde die komt uit in het kennen van. Of in bekendheid met. Eenvoudig gezegd. Liefde die toeneemt, komt eerst en vooral uit in toenemende kennis van hem. En dan gaat het over levende kennis, dan gaat het over bevindelijke kennis van God en zijn werken en zijn wegen. Paulus noemt dat vaak hoor. In de brief aan de Efeziërs, de Colossenzen, de brief aan de christenen van Rome, aan Timotheus, kennelijk doet dat er dus nogal wat toe. En de ene keer heeft Paulus het over de kennis van de waarheid. De andere keer heeft hij het over de kennis van de zonde. De volgende keer heeft hij het over de kennis van God en de kennis van Christus. Die kennis is de vrucht van de verdiepende liefde. Ik nodig u uit uw hart te spiegelen. Hebt u de Heere lief? Niet? Beleid hem dat en bekeert u daarvan. U hebt hem lief? We zien. Liefde tot hem. En meerdere liefde tot hem. Komt uit in het kennen van hem. Niet in allerlei vage, warme onderbuikgevoelens. Vermeerderde liefde blijkt eerst en vooral in de kennis van de Heere. Van hem, zijn wezen, zijn hart, zijn werken, zijn deugden. Kortom, in het kennen van wie de Heere is. Maar ook van wat hij doet. En dat bedoelt Paulus met erkentenis. Hij bedoelt daar niet mee het weten wat het woord daarover zegt, maar het weten wat het betekent. Dan ken je niet enkel een definitie van de zonde, dan kun je niet enkel een definitie geven van de zonde, maar dan kun je die zonde aanwijzen in je eigen leven. En dan zul je de Heer ook belijden. En dan is de kracht van God niet alleen niets om een ander toe te wensen via een kaart, hoe goed dat ook is. Maar dan mag je eruit leven. En dan is de vergeving van de zonde niet alleen maar een dierbaar dogma, maar dan is dat het wonder waarvan je leeft. Dan is Christus niet iemand over wie we veel weten te vertellen. Dan is hij onze liefste. Met wie we dagelijks omgaan in de weg van het woord en in de weg van het gebed. Met wie we spreken en wandelen en die we navolgen. En dan is het licht van de Heilige Geest niet een troostvolle gedachte alleen. Dan schijnt het. Als u de Heere lief hebt gekregen, zult u hem meer en meer zoeken te kennen. Dan zult u toenemen in de kennis van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus ook of u hem lief hebt, kan daaruit blijken. Kent u hem, hemzelf? Kent u zijn wegen? Kent u zijn werken? Kom je niet aanwaaien? Daarvoor moet je, zo schrijft Paulus het aan zijn geestelijke zoon Timotheus, daarvoor moet je in de dingen van God zijn. Door woord en gebed. Maar let wel, deze kennis, verbonden met de ware liefde, is niet te missen. En daarom zoeken we dan. De liefde zoekt toch de geliefde. Hoe langer, hoe meer te kennen, dat bedoelt Paulus. En die kennis verbind je ook aan anderen die zijn naam ootmoedig vrezen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van allen die zijn naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Die verbondenheid in hem. Om je samen te verheugen in God. En die kennis maakt ook nog eens bewogen met hen die hem nog niet kennen. Ware liefde wordt meer en meer overvloedig in kennis, zegt Paulus. En, dat tweede noemt hij ook nog, in alle gevoelen. En onder dat gevoelen moet u verstaan, gelovige fijngevoeligheid of onderscheidingsgave. Die vermeerderde liefde komt uit in het kennen van hem en in dat gevoelen, in dat geestelijke onderscheidingsvermogen. Het verschil kunnen zien tussen wat goed en fout is. Tussen wat van belang is en niets. Tussen wat de Heere eert en wat hem niet eert. Tussen wat voor mijn naaste goed is en wat niet. Tussen wat zijn gunst geniet en tussen dat wat zijn toorn oproept. Neem vers 10 er maar bij. Die geestelijke fijngevoeligheid is nodig om te beproeven wat ervan verschilt. Om oprecht te zijn en zonder aanstoot te geven. Kortom, wie toeneemt in waarachtige liefde, die neemt toe in de kennis, zo hoorden we. En die weet dus ook meer en meer aan te voelen wat goed en wat kwaad is. Hoe beter je de Heere leert kennen, hoe beter je leert wat hem smart en wat hem eert. En als je hem werkelijk lief hebt, zoek je dat laatste, wat hem eert. Nou, dat die Filippenzen dat nodig hebben, dat begrijpt u wel. Vorige keer bedachten we dat ze leefden in een kolonie. Met alles wat er te koop is, letterlijk en figuurlijk. Een omgeving gestempeld door en gedrenkt in het heidendom, waarin deze mensen hun weg moesten vinden. Voor hun bekering dachten ze net zoals die heidense buren. Ze deden zoals zij. Ze gingen met zichzelf en met elkaar om zoals zij. Maar nu ze de Heer lief hebben gekregen, is het hun te doen om zijn wil. Zuivere liefde raakt hoe langer hoe meer afgestemd op de wil van God. Dat is dat gevoelen. Zuivere liefde gaat altijd met gehoorzaamheid samen. Liefde moet groeien, maar het moet geen wildgroei zijn. Nee, waar komt het in het leven met hem nu op aan? Dat is de vraag. En zonder die vraag kun je met de beste bedoelingen nog tot hele verkeerde dingen komen. Wie de Heere lief heeft, zal toenemen in de kennis van hem en die zal dus ook toenemen in de kennis van zijn wil. Dat is dat gevoelen. Meer en meer. Kijk, ik denk wel eens een kind van 2, hè. Een kind van 2, die kun je met een knoop net zo blij maken als met een euro. Een kind van 9 niet meer. Zo neemt ook Gods kind toe in gevoelen. In de kennis van wat waardevol is en van wat waardeloos is. In de ogen van God wel te verstaan. Dus het is niet zo vreemd, toch? Denk ik. Dat een oude christen. En dan bedoel ik niet per se in leeftijd. Maar dan bedoel ik een ervaren christen. Niet zo vreemd, toch? Dat die je kan bekennen. Ik zie in mijn leven nog veel meer zonde dan vroeger. Misschien dat hij vroeger dacht dat hij al beter werd. Maar nu, ik zie nog meer zonden in mijn leven dan vroeger. En dan komt het wel eens voor dat iemand van gedachte is, daarom dat hij misschien nog altijd wel onbekeerd is gebleven. Ik denk dat dat niet zo is. Je neemt toe in gevoelen. In de kennis van God. En ook in de kennis van zijn wil. Dat is hem liefhebben. Hoe langer, hoe meer hem bedoelen. In alle dingen van je leven. En daarom kom je er hoe langer, hoe meer achter. Hoeveel in je leven zich daar nog tegen zich verzet. Ware liefde zoekt die ander te dienen, hoe langer, hoe meer. En de ander, de naaste. In dat doolhof van het moderne leven, waar elke christen vandaag de dag een kolonist is. Meer en meer met het gebed in je hart. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vreze van uw naam. Meer en meer met de vraag in je hart, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Niet wat vindt men normaal. Of wat schrijven de bladen en de reclames ons voor. Of hoe luidt de publieke opinie. U begrijpt nu toch wel. Dat Paulus zo de nadruk legt op de noodzaak van groei in de liefde. Die liefde. Die de Heere kent. En van harte zoekt. Met ingespannen krachten. En in zijn wegen wandelt. Ja, want dat toenemen in de liefde betekent afnemen in de dienst van de zonde. En reken maar dat Paulus wist waar dit over ging. Het was zijn eigen leven. Alles schade en drek achter. Om Christus te gewinnen. U bent hoop ik niet vergeten intussen. Om uw hart te toetsen aan dit woord. Het is zo belangrijk. Want als we deze Bijbelse liefde missen, missen we de ware kennis van God. Dat is één. En we missen dat gevoelen waar vers 9 het over heeft. En dat betekent niks anders en niks minder dan dat je eigen wegen gaat. Doelloos en hopeloos. En dan sta je in de dag van Christus, om het met Paulus woorden te zeggen uit vers 10... Dan sta je in de dag van Christus voor eigen rekening. Hoe aangrijpend. Je wereldse liefde heeft je niets gebracht. Dan de dood. En je staat op een ontzaglijke manier in de kou. Van allen verlaten, maar vooral van God. Hoe anders zijn liefhebbers. Zij zullen oprecht voor hem staan. Niet omdat zij het zo goed gedaan hebben, al met al, toch nog. Paulus moest zeggen, hierin oefen ik mijzelf. Ook hij was nog alles behalve volmaakt. Maar toch zullen allen die Christus lief hebben gekregen, vervuld zijn, zegt vers 11, vervuld van de vruchten der gerechtigheid. Maar er staat wel bij, door Jezus Christus. Ja, want hij die dat goede werk begonnen heeft, zal het ook voleindigen. Hij zal het voleindigen. En dat doet Paulus. En dat doet elke levende christen met hem. In het bidden. Vanwege dat vele gebrek, toch danken. Amen. Laten wij zingen. Van Psalm 119. Vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. De taal van de liefde. Van de vermeerderde liefde. Van de overvloeiende liefde. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind. Hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Vers 83 van Psalm 119. Thank you. goedertieren, Heere, in de hemel. Het woord van deze avond noopt ons tot het gebed, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. In die liefde volkomen. Dan was u ook in die gehoorzaamheid volmaakt. Er ging het om een volmaakte wijze. Om de Vader en zijn eer en zijn zaak. En ontsteek zo, Heere, die hartelijke liefde in ons. En vermeerder die ook. En wil daar het woord van deze avond in de hand van uw geest ook toe gebruiken. Meer liefde. Die uitkomt in vermeerderde kennis van u. En in dat gevoelen, in die onderscheidingsgave. Om te weten, meer te weten, wat naar uw wil en tegen uw wil is. Wat tot uw eer strekt of juist tot uw oneer. Om hoe langer hoe meer in die liefdedienst ons uit te leven. Heere, wil ons zo wijden. U wist volkomen wat de gemeente van Filippi behoefde. U weet volkomen wat hier en nu nodig is. Wil het ons toereiken en aanreiken. Vanuit uw getuigenis. En ook al komen wij hier niet bij elkaar. Dat ook deze bijbellezingen deze winter door daar een middel in mogen zijn. En we ook gezeten aan de eigen tafel. Of in onze stoel of op de bank. Te ervaren. Dat de opening van uw woorden wijsheid geeft. Die nevels op doet klaren. Om te meer en te scherper te zien waar uw wegen zijn gelegen, waarin gij uw treden wendt. Heere, hou getrouw de wacht over ons allen. In de nacht die komt, in de tijd die voorligt, wil genadig bewaren en bewaken uit de hoge, in gezonde dagen en in zieke dagen. We bidden in de naam van die meerdere hoge priester. Of u uw aangezicht over ons wil doen lichten, Heere, om ons genadig te zijn. Ja, verhef uw aangezicht over ons en geef uw vrede. Uit genade alleen. Amen. Wij nemen weer afscheid van elkaar. Ik wens u en jullie van harte de zegen van de Heere toe. En bij deze gelegenheid of een andere hopen we op een goed en gezegend weerzien.